Kom ons oop die Bijbel en lees 2 Korintiërs 2 vers 14 tot hoofdstuk 3 vers 18. 2 Korintiërs 2 vanaf vers 14. Het is niet makkelijke woorden, niet. Paulus schrijft: maar God zij dank wat ons altijd laat triomferen in Christus en wat die reuk van zijn kennis door ons oren al verspreidt. Want ons is een aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered wordt en onder die wat verloren gaan. Voor die laatste een reuk van die dood tot die dood, maar voor die eerste een reuk van die leeuwen tot die leeuwen. En wie is tot hier die dingen bekwaam? Want ons is niet zoals baaien wat handel drijft met die woord van God niet, maar als uit oprechtheid, maar als uit God. In die tegenwoordigheid van God spreken ons in Christus. Begin ons weer om onszelf aan te bevelen, of het ons misschien zo sommige aanbevelingsbrieven nodig aan jullie of van jullie. Jullie is ons brief, geschreven in ons harten, gekend en gelezen door alle mensen. Omdat jullie duidelijk een brief van Christus is, door ons dienstbereid, geschreven niet met inkt, maar met die geest van die levende God. Niet op kleptafels, niet, maar op die vleestafels van die hart. Zo een vertrouwen het ons door Christus bij God. Niet dat ons uit onszelf bekwaam is om iets als uit onszelf te bedenken, niet, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaakt heeft als dienaars van het Nieuwe Testament. Niet van die letter niet, maar van die geest. Want die letter maakt dood, maar die geest maakt levend. En als die bediening van die dood met letter op klippen gegraveerd in heerlijkheid was, zodat die kinderen van Israël niet die oor kon vestigen op die aangezicht van Mozes niet, vanwege die heerlijkheid van zijn aangezicht, wat toch moest vergaan. Hoeveel te meer zal die bediening van die geest dan die in heerlijkheid wees niet? Want als die bediening wat veroordeeld heerlijkheid was, veel meer is die bediening wat rechtvaardig maakt, oortvloedig in heerlijkheid. Want wat verheerlijk was, is ook in hier die geval niet verheerlijk niet, vanwege die alles oortreffende heerlijkheid. Want als wat moest vergaan met heerlijkheid was, veel meer is wat moet blij in heerlijkheid. Terwijl ons dan zondige zodanige hoop het, gebruik ons baaien vrijmoedigheid. Niet zoals Mozes niet, wat een bedekking oor zijn aangezicht gezet het, zodat die kinderen van Israël niet die oor kon vestigen op die einde van wat moest vergaan niet. Maar hulle zinnen is verhard. Want tot vandaag toe blijft bij die lezing van die Oude Testament diezelfde bedekking zonder dat dit opgelegd wordt. Die bedekking wat in Christus vernietigd wordt. Ja, tot vandaag toe, wanneer Mozes geleerd wordt, leidt daar een bedekking over hun hart. Maar wanneer hun tot die Heere bekeer is, wordt die bedekking weggenomen. Die Heere is die geest en wat die geest van die Heere is, daar is vrijheid. En terwijl ons allemaal met onbedekte gezicht, zoals in een spiegel, de heerlijkheid van de Here aanschouwt, wordt ons van gedaante veranderd naar diezelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid als door de Here wat die geest is. Ik lees die tekst voor die prediking, 2 Korintiërs 3 vers 15, ja tot vandaag toe. Wanneer Mozes geleerd wordt, leidt daar een bedekking over hun hart. Maar wanneer hulle tot de Heere bekeer is, wordt die bedekking weggenomen. De Heere is die geest en waar die geest van die Heere is, daar is vrijheid. En terwijl ons allemaal met onbedekte gezicht, Zoals in een spiegel, die heerlijkheid van die Heer aanschouwt, wordt ons van gedaante veranderd naar diezelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid als door die Heer wat die Geest is. Als het gezang zal ik u zien in klare aanschouwing, verzadig met uw beeld geheel. Ons wordt verzadigd met die beeld van die Here ons heiland. Gemeente van ons Here Jezus Christus, broers en zusters, zoons en dochters, dit kan ons nogal moedeloos maken. Als ons beijver om ons aan die regels van die Bijbel te houden, maar als ons dan op zondagochtend die wet van die Here aanhoort, moet ons tot die pijnlijke gevolgtrekking komen dat ons gehoorzaamheid weer totaal mislukt. De Here zei immers, wie is heilig, want ik is heilig. Ons het mondelijk bij een goede eigenschappen, maar ons is beslist niet heilig. Nie. Ons het niet lief met heel ons hart en met al ons krachten. Nie. En daarom begeven ons, moet ons als ons steeds aan hier die dingen herinneren wordt. Maar, broers en zusters, besef ons dan wel voldoende wat die ware evangelie voor ons inhoudt. Die ware blije boodschap. Het is als volgt, zoals die Here in zijn wet en voorschriften ons in alle scherpte een heilige leven voorhoudt, zo mag ik, ja zo mag ons allemaal wordt. Die scherp wetsprediking, ja laat ons eerst eens beseffen wie en wat ons eigenlijk is. En hier die besef is pijnlijk voor ons allemaal. Maar diezelfde wet toon vervolgens ook hoedanig ons mag veranderen. Ons wordt veranderd naar die standaard van Christische wet. Ons wordt veranderd naar mensen wat bekleed zal worden met die luister en glorie van Christus als wetgever. En hier die proces van positieve verandering mag reeds in hier die leven beginnen. Die thema van vanmorgen's prediking is, maak op jouw oor en laat jou verander. Maak op jouw oor en laat jou verander. Broers en zusters, zoons en dochters, laat ik beginnen met eerst een paar dingen duidelijk te maken, zodat ons die tekst beter kan verstaan. Paulus het in werkelijkheid meer dan twee brieven aan die gemeente van Korinthe geschreven. Dit is in elk geval drie brieven en mogelijk zelfs vier. In die laatste geval is ons tekstgedeelte niet afkomstig uit brief 2, niet, maar uit brief 4. Paulus praat van een vorige brief wat hij geschreven heeft en wat aan ons bekend staat als die tranenbrief. Ons kan meer hierover lezen in 2 Korinthe 2 vers 4. Paulus schrijft in zijn vierde brief, want uit groot verdrukking en benauwdheid van hart heb ik aan jullie geschreven onder baie tranen, vandaar tranenbrief, niet dat jullie bedroefd mag worden, niet, maar dat jullie mag weten van die liefde wat ik oorvloedig voor jullie heb. Paulus was baie verdrietig toen hij daar die brief geschreven had. Wat had dan gebeurd? Bij een vorige bezoek van Paulus aan die gemeente van Korinthe had dit duidelijk geworden dat daar broeders was, ik neem aan voormalige Joden, wat probeer het om die gemeente achter Paulus weg te trekken. Paulus is toen door een van hier die broeders erg beledigd en vernederd. Ons weet niet precies wat die persoon aan Paulus gezegd heeft, Maar wat ons wel weet is dat dit Paulus bijzonder hard getroffen heeft. En wat voor Paulus uiterst teleurstellend was, was dat die gemeente niks hieraan gedaan heeft niet. Hulle het die gebeurde stilzwijgend aanvaard. En hulle het nagelaten om Paulus te verdedigen. Toen Paulus die gemeente verlaat had, was dit met een bitter gevoel. Vervolgens heeft Paulus toen een kort briefje aan die gemeente gericht naar aanleiding van hier die zaak. Zijn doel was om aan die gemeente te Korinthe duidelijk te maken dat dit niet passelijk was om daar die betrokken broeder niet aan te spreken. Nie. Dit was niet recht om te maken alsof niks ernstigs gebeurde. Hulle zou hem ernstig moeten bestraffen. Hier die briefje, die zogenaamde tranenbrief, is door Titus aan die gemeente in Korinthe bezorgd. Titus heeft intussen een antwoord gestuurd aan Paulus. Hij heeft hem kortelijks ingelegd over die verloop van zaken in Korinthe. Dit was positieve berichten. Die betrokken broeder is uiteindelijk toch door die gemeente bestraft. Maar, en dit typeert Paulus als een ware herder, hij dringt nou aan dat die gemeente na die terechtwijzing ook tot die schenk van vergifnis moet komen. Paulus schrijft in 2 Korinthe 2 in die zin van gemeente, pas op dat die duivel jullie niet verleidt om uiteindelijk zijn satanische oogmerken te bevorderen. Die moet niet toelaten dat die broeder wat jullie heel terecht bestraft heeft, nou daaronder bezwijkt. En hij verder van God afdwaalt. Die doel van jullie bestraffing moet gericht wezen op zijn behoud, op zijn redding. Moet niet aan die duivel ruimte bieden. Paulus zei letterlijk, ons ken die duivelse plannen maar al te goed. En dan wijst Paulus daarop dat die duivel ook probeert het om zijn apostelschap in discrediet te brengen. Klaarblijkelijk het die duivel proberen om meerdere doelwitten te bereiken. Hij heeft niet slechts proberen om gemeenteleden in Korinthe te verleiden om als het ware die betrokken broeder volledig te vermorselen. Niet. Maar ook om Paulus onder verdenking te plaatsen. Zodat mensen zou gaan twijfelen aan de betrouwbaarheid van Paulus' woorden. Mogelijk heeft Titus aan Paulus berecht gebracht dat die twijfel, wat die duivel gezaaid heeft, reeds begin heeft om zijn wrange vrucht te dragen. Paulus recht gewoon daarom tot daar die gemeenteleden wat over hem begint twijfelen. Mensen, heb ik rechtig aanbevelingsbrieven nodig om te bewijzen dat ik namens God spreek? Let gerust op dit wat ik in jullie bewerk heb, hoe jullie door mijn gesprekken en mijn uitleg van die woord van die Heere veranderen het. Die Heilige Geest het door mijn prediking in jullie begin werk. Per slot van zaken, is dit niet die beste bewijs dat die woord wat ik onder jullie gesprek heb van die Heere zelf afkomstig is niet? Die duivel is uiterst geslepen. Ons mag gerust geloven dat hij niet naar ons toe zal komen met makkelijk aanwijsbare leugens niet. Nee, hij gebruikt mensen wat Paulus later in zijn brief beschrijft als superapostels. Het is mensen wat dingen beweren wat heel godsdienstig klinkt, maar wat haarfijn aansluit bij die natuurlijke en zondige begeertes van mensen. Daarom moet ons vandaag niet laten verleiden om te zeggen, Paulus heeft dingen gezegd en geschreven over zaken wat ons vandaag baaien beter verstaan niet. Ja, ons blijft vandaag ver weg van een oud-testamentische manier om die wet te verstaan. Maar ik weet uit ervaring, gemeente, dat ook ons hart te baaien ontvankelijk is voor een volledige verwrongen ziening op die werkelijkheid. En dit is daarom iets wat de Heer vandaag ook voor ons wil duidelijk maken. Dit is hoekom ik opzettelijk aandacht aan die dwaalleraars in Paulus ze daar wil geven. Hulle het immers probeer om met vroom klinkende woorden die Korintiërs op een volledige dwaalweg te plaatsen. Paulus zei, mensen, ik heb een dienaar geworden van die nieuwe verbond. Ons weet, dit was niet voorheen zo niet. In die periode was Paulus een extreme fariseer wat die gemeente van Christus vervolgd had. Maar onderweg naar Damascus, het hierom aanvankelijk letterlijk verblind. Dit het gebeurd toen die Heer aan hem verschijnen in die persoon van die opgestane Heer Jezus. Paulus moest toen niet eerst een preek aanhoren over die opstanding van iemand wat hij op daar die stadium gehaat had. Nee, die persoon zelf, die Heer Jezus, het persoonlijk aan hem verschijnen. En daarna verloor Paulus zijn zicht. Die verbinding van zijn ogen met zijn brein wordt als het ware verbreek. In een ogenblik. Schielijk is hij totaal blind. Op daar die manier moest Paulus leren om niet op hemzelf te vertrouwen. En daarna heeft die Heer weer zijn ogen geopend. Letterlijk en figuurlijk. Paulus heeft ontdekt en begint geloven dat Jezus van Nazareth werd die beloofde Messias was, wat gekomen het om zijn volk te redden. Dit het Paulus ontdekt nadat die Here zijn oor voor die waarheid geopend had. Paulus verwoordt dit zo, 2 Korinthe 3 vers 5, niet dat ons uit onszelf bekwaam is om iets als uit onszelf te bedenken, niet. Maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaakt heeft als dienaars van die Nieuwe Testament. Testament is diezelfde als verbond, dienaar van een nieuwe verbond. Men kan dus zeggen, voor Damascus was Paulus dienaar van die oude verbond. En na Damascus mocht Paulus een dienaar worden van die nieuwe verbond. Paulus brengt hier die naar voren, omdat daar in Korinthe klaarblijkelijk nog meer fanatieke dienaars van die oude verbond was. En dit heeft ernstige gevolgen. Paulus kent dit uit jarenlange ervaring. Daarom treft hij ter wille van die duidelijkheid een vergelijking tussen die oude en die nieuwe verbond. Die oude verbond was gebaseerd op die wet. Toen die Here die verbond met die volk gesluiten bij die berg Sinaï, heeft dit gepaard gegaan met die vertoon van die Jerische luister en glorie. Die berg Sinaï heeft gebeven en geskut, te midden van een oorverdovend geluid. Die mens heeft van angst probeert wegkruipen. En toen Mozes die wet van die Here in ontvangst geneem heeft, heeft zijn aangezicht zo gestraald, dat dit die volk pijnlijk verblind had. Hulle kon dit niet verduren. Niet. Daarom heeft Mozes zijn aangezicht met een kopdoek bedekt. Die wet van die verbond was een wonderbaarlijke geschenk van de Here aan zijn volk. Ons kan dit lezen, daarover zingen, zoals in Psalm 19. Ons leest dit ook in Psalm 119. Hoe lieflijk is uw wet, o Here? Die wet was bedoeld als een liefdevolle handreiking. Indien mensen hulle zou houden aan hier die regels, dan zou hulle steeds binnen die verbond met die Here kon blij leven. Die doel van die geboden was net om mensen te beschermen, om hulle vastigheid te geven, om hulle te versterken. Hoe mooi zou dit niet kon wees, als allemaal die Heere God zou gaan dienen op precies die manier wat Hij voorschrijft het niet. Hoe prachtig zou die leven niet kon wees, als allemaal altijd met respect over die Heere zou spreken. Denk daaraan hoe alle moeheid, alle stress zou kon verdwijnen als allemaal op die zevende dag zou rust en tijd zou nemen om ernstig na te denken over die bevrijding uit slavernij. En wat zou die leeuw harmonieus wees als alle kinders gehoorzaam zou wees aan hun ouders en die ouders slechts verstandig met hun kinders zou handelen? Gestel jij zou nooit hoeven te vrees voor een oorveeg of een terechtwijsje? Nee. Voor een meisje zou dit volkomen veilig wees om alleen in die donker op straat te wees. Dit zou niet nodig wees om jouw huis of jouw motor te sluiten. Niemand zou ooit leugens spreken. Ja, zo zou dit kon wees als die volk volgens die regels van de Here zou leven. Dit zou een samenlevingskep waarin je gelukkig zou kon wees. Die Here die zelf aan Mozes gezegd, als jullie mijn geboden in acht nemen, dan zal jouw put, jouw waterput, nooit opdrogen. Jullie oes zal nooit mislukken. Dan zal geen miskraam wees niet. En geen vijand zal iets tegen jou kan uitrechten. Dit was die doel van die geboden van die Here, broers en zusters. Dit zou een heerlijke leven mogelijk maken binnen die verbond met die Here. Daarom is die geer van die wet ook begeleid met luister en glorie van die Here en niet met die geluid van zweepslaan niet. Vanwege die Jerische luister en glorie moest Mozes elke keer zijn aangezicht bedekken nadat hij die Here bezoek had. Maar, zo zei Paulus, omdat Mozes steeds die kopdoek gedragen had, kon die Israëlieten niet zien dat iets staandig aan veranderd had niet. Hulle het niet waargenomen dat die glans van Mozes' gezicht staandig aan verminderd het niet. Dat is niet door Mozes veroorzaakt niet, nee, die luister en glorie van die wet verdwijnt naarmate die volk hul meer losgemaakt het van die God van die wet. Die volk Israël moest raak zien dat die wet uiteindelijk niet aan hulle die leven kon genie. Nee, die leven was afkomstig van hom wat die wet aan hulle gegeven had. Maar hulle het dit niet verstaan. Hulle denken oor die wet het verstar. Wat gebeurt het, niet letterlijk niet, maar figuurlijk, die bedekking wat Mozes oor zijn aangezicht gehad had, vanwege die schitterende luister en glorie van die Here als die wetgever, daar die bedekking is steeds meer verplaatst naar die harten van die Israëlieten. Die bedekking van Mozes gezicht, het stadig aan een bedekking oor hulle harten geworden. Hulle het verkeerdelijk begin denken dat die wet zelf die uiteindelijke doel was. Hulle het gemeen dat die wet aan hulle die leven kon geven. Op wat de manier? Hulle het gedenken en gegloeien dat indien hulle precies die wetsvoorschriften houdt, hulle daarmee punten kon verdienen om die leven van God rechtens te verkrijgen. Die wet was dus slechts een middel waardoor uiteindelijk hulle zelf die leven kon verdienen. Ons moet goed verstaan, broers en zusters. De Heer heeft aan ons die wet gegeven om die leven in die verbond, zeg maar, die aardse leven, mooi te maken. En als dit zou blijken, en in werkelijkheid het dit ook gebeurd, dit zou blijken dat die Israëlieten dit niet kon recht krijgen om hulle aan die wetsvoorschriften te houden, dan zou diezelfde wet veranderen naar een groot roep om hulp van buitenaf. Want dit wat die wet als beeld van een mooi en harmonische leven aan ons voorhoudt, dat wil ons immers niet prijsgeven. Daarom typeert Paulus die wet ook als die tuchtmeester naar Christus toe. Die wet leidt jou als het ware naar Christus toe. Hij is die enige wat ons kan redden. Die wet zelf kan jou niet redden. Al het dit ook met groot luister en glorie naar die aarde toegekomen. Die wet betekent zelfs voor ons ons door het vonnis. Die wet leert jou dat jij niet uit jouzelf gehoorzaam kan wezen. Maar ook dat jij niet uit jouzelf naar de Heere wil luisteren. Hier die voorafgaande dingen, het die Israëlieten dus niet geweerd niet. Waarom niet? Omdat hulle heel blind gestaar het op die glorie en luister van die wet. En die dwaalleraars in Korinthe gebruiken precies hier die kwestie. Om die gemeenteleden nog verder in die moeras te stoot. Hulle het namelijk Paulus probeer mondo te maken. Door te beweren dat een mens zijn leven makkelijk veilig kon stellen. Door jou te houden aan die glorierijke wet van de Heere. Is dit niet een duivelse plan niet? Hulle beloven jou die leven door die wet. Terwijl die wet glad niet bedoeld was om jou die leven te geven. Die wet is gegeven om een prachtige leven voor jou af te beelden. Om jou aan te moedigen, om die rechte weg te venten, om precies dit te ontvangen, wat die leven kan bieden, maar niet afkomstig uit jouzelf niet, maar van die Heere. Om dit duidelijk te wijzen, was in die Oude Testament ook die offerdienst aangesteld. Het is niet jijzelf wat betaalt voor jouw leven, door een nauwkeurige naleven van die wet niet. Het is een plaatsvervanger, wat voor jouw zondes, in die wet met zijn leven betaal. Het is niet een zaak wat slechts bedoeld was voor de Joden in die Oud Testament. Omdat ons bijvoorbeeld, die is daar reeds allemaal afstand genomen het van hier die Oud Testamentische denkrechten. Nee, ook ons kan vennig op die verkeerde spoor beland. Dat gehoorzaamheid aan die wet voor jou punten kan verdienen. En als je eenmaal op die spoor beland hebt, dan wordt dit spoedig een fijn kunst om een positieve saldo te handhaven. Ons maakt dan net zoals die Weight Watchers in hulle voorschriften bepalen. Bijvoorbeeld regel 2, jij mag geen zoetigheid, je mag geen vettigheid nemen. Dat is die wet. Maar je mag gerust koffie drinken, met koek genieten. Wanneer jij inkoopjes doet in Menlin, je mag gerust een lekker bord vis en chips genieten in Ocean Basket. Mits jij dan die volgende dag een overeenkomstige minder hoeveelheid calorieën inneemt. Zo maak ons dat ook met die wet van de Heere. Gesteld dat jij moeite ondervindt met een zekere gebod. Of jij struikelt dikwijls daarmee. Of jij struikelt dan zelfs met opzet. Dan compenseer jij daarvoor door ander gebooien meer nauwgezet te onderhouden. Wetsonderhouding wordt dan een kwestie van balans. Maar dan mis ons die bedoeling van die wet. Ons bevindt ons dan op een volledig verkeerde golflengte. Die golflengte van mensen wat volledig Christus miskijkt. Ja, jij kent Christus. Maar slechts bij je beperkt. En jij kijkt Christus niet recht uit in die oornie. Maar in die geval zie jij niet die liefde in zijn oor raak. Waar volgens hij jouw leven wil veranderen. Nee. Ons moet wie het, Christus kijkt niet naar jouw salaris of jouw gemiddelde verkoopcijfers niet. Of jouw positie in jouw vriendenkring niet. Nee, Christus wil door zijn liefde jouw hart veranderen. Maar dan moet jij rechtuit naar Christus kijken en niet focussen op iets anders niet. Maar wat gebeurt als jij jouw kop even draait, zodat jij die Heer Jezus direct aankijkt? Wat gebeurt als ons omzien zoals hij in die Nieuwe Testament naar ons toekomt? Wat gebeurt als jij hem eerbiedig vraagt? Heere, hoe kan ik mijn leven behouden? Hoe kan ik deel krijgen aan die heerlijke leven van liefde voor u en voor mijn naaste? Een leven zoals dit uitgestippeld wordt in uw prachtige wet? Wel, als jij met zo'n vraag die hier nadert, dan gebeurt daar een wonder. Die bedekking, die sluier wordt van jouw hart, van jouw aangezicht weggenomen. En dan zie jij ineens, ik is vrij. Ik heb niet meer te maken met een harde en onverzadigbare meester, boven mij niet. Christus maakt mij vrij. Symbolisch gezien spoelt die doopwater die macht van die slavendrijver, die zonde, weg uit die leven van Godse kinders. Hoe kan dit gebeuren? Laat ons luisteren naar wat Paulus daarover zei. Paulus zei dat als jij rechtuit naar Christus kijkt, dan zie jij zijn glorie en zijn luister. Daarmee bedoelt Paulus niet dat zij hoofdstraal, zoals bij Mozes niet, of dat zij oerleg uitstraal niet, of dat hij omstraal is door een wonderbaarlijke aura, wat rondom hem straalt, zoals bij die iconen van die Russisch-Orthodoxe kerk niet. Nee, die glorie en luister van die Here houdt daarmee verband dat hij precies diezelfde wet als wat die volk Israël destijds op die berg Horeb ontvangen heeft, niet ongeldig verklaren. Maar dat hij dit vervult, ik verduidelijk dit kortelijks. Die Joden hebben een stelsel ontwikkeld waar volgens hulle gepoogd het om 24 uur per dag te focussen op die wetsvoorschriften. Dit was een gesofisticeerd stelsel van ingewikkelde rails waar volgens jij jouw uiterlijk met toe oe jou volledig aan die wet kon houden. Door hier die stelsel heeft die Heer Jezus een dik streep getrekt. Hoe? Door zelf volledig gehoorzaam te wees aan die wet van zijn vader. Hij heeft die wet vervuld en ten volle uitgevoerd. Hij heeft elke aanval van die Satan succesvol afgeweerd. Niet door hem uiterlijk aan alle geboden te houden, niet, maar door van harte gehoorzaam te wees aan die wetgever zelf. Christus was uit liefde aan die wet gehoorzaam. Elke keer is hij door liefde gedreven in zijn besluit om gehoorzaam te wees aan zijn vader. En dit was ook uit liefde voor ons dat hij naar die aarde toegekomen is om die enorme strijd met die Satan aan te gaan. Wie dus als Korintiër of als lid van die gemeente hier in Pretoria om zelf richt op die Heer Jezus, zien een mens wat volmaakt daar die leven geleefd heeft onder die spervuur van die Satan. Want die Satan had heel zijn weerzinwekkende wapenarsenaal op die Heer Jezus afgevuurd. Toch heeft die Satan dit niet recht gekregen om enigszins inbreuk te maken op zijn leven van liefde niet. Die Satan had dit wel recht gekregen om die lichaam van die Heer Jezus te beschadigen. Maar niet zijn leven voor zijn vader en voor ons. Die Heer Jezus heeft alles overwin wat dit voor ons onmogelijk gemaakt heeft om ons aan die liefdeswet te houden. Maar die Satan overwin. Daarom heeft nou die Heer Jezus die luister en glorie van zijn vader ontvangen. Kijk daarom recht uit naar die Heer Jezus. En jij ziet die littekens aan zijn handen. Maar dit is die teken van hem als overwinnaar. Een sterk held, een machtige verlosser. Iemand wat miljoenen engelen tot zijn beschikking heeft om te doen wat hij wil uitvoeren. En als ons dit beseft, dan verdwijnt die bedekking van die sluier van ons aangezicht en van ons hart. En ons denk zelfs niet meer daaraan om zelf die wet te gaan doen, om daarmee die volmaakte werk van die Heer Jezus te herhalen. Ons verban enige gedachte uit ons hart en verstand dat ons zou kon punten verdienen door bijvoorbeeld niet te vloeken en de netjes een paar procent van ons inkomsten voor de Heere te geven. En ons voel een pen wat hier die dingen diep in ons hart schrijven. Ja, dit is reeds voor ons bekende woorden. Ons kent dit zelfs uit ons koppen. Maar dit staat niet meer op steen geschreven. Nee, dit is nou in ons hart geschreven. Ons benodigt niet meer dwang van buitenaf niet. Ons doen dit niet meer omdat ons dit moet doen niet. Of omdat dit die gewoonte is niet. Of omdat ons bang is voor straf niet. Maar ons wil dit graag doen. Ons wordt allemaal mensen wie ze harten veranderen. Zoals Paulus dit stelt, ons verander in ooreenstemming met die luister en glorie van die beeld van ons Heer. En ons wil nou die wet uitvoeren, niet om daardoor iets bij te dragen, tot ons eigen redding niet. Hoe zou ons dit in elk geval kunnen doen? Ons wat steeds zondige mens is. Nee, ons gaan die wet doen, maar dan net zoals Christus dit gedaan heeft, uit liefde. Ja, ons doen dit met vallen en opstaan. Maar toch groeit dit steeds al hoe meer, zei Paulus. Hoe scherper en hoe meer dikwijls ons naar ons heiland kijkt. Hoe meer dat ons raakt zien wat hij uit zuiver liefde voor ons gedaan heeft. En des te meer verheugt dit ons en hoe meer dankbaar ons wordt. Het is niet die wet wat verandert niet. Maar het is ons wat verandert. Diegene wat hulle laat ontmoedigen door die steeds herhalende wetsprediking, wat ons telkens weer moet aanhoren, kan daarmee verraaien dat hulle geloof, dat hulle dit zelf moet doen. Maar, zei Paulus, dwars tegen die dwaalleraars in, waar die geest is, daar is vrijheid. Dat betekent niet dat ons die wet moet wegdoen, niet. Nee, die geest is die geest van die Heere. En die geest zei, kijk, jullie mag zoals veranderde mensen door die leeuwen gaan. Ons kan ons kwalijk voorstellen wat een heerlijke leven dat is. Een leven tussen mensen wat van jou houdt. Mensen wat niks anders beoogt als om hun geluk met jou te delen. Zodat ons gezamenlijk steeds meer onder die indruk kan komen van die liefde van God. Mogelijk zei jij, dit is voor mij onmogelijk. Niet dat ik onwillig is niet. Ik is wel gewillig, minstens zo af en toe. Maar ik is niet daartoe in staat niet. En dan zei de Heere, die deur zei, Gius, bij jou inwoon. Jij kan dit inderdaad niet doen zolang jij dit op eigen kracht wil doen niet. Maar zodra je dit aan mij oorlaat, dan is jij vrij. Vrij van die gedachte dat jij door wetsonderhouding zelf jouw toekomst kan veiligstellen. Ik help jou daarom niet eerst om dit te proberen, om als het ware een paar punten te verdienen. Wel help ik jou om een leven te leiden waarin die reeds verslane Satan ook wat jou betreft verslaan is. Ik help jou om die Heer Jezus te erkennen als diegene wat dit reeds lang tevoren in jouw plek voldoen heeft. Ik help jou om duidelijk die grootheid van zijn liefde raak te zien in zijn overwinning over alles waarmee jij tot aan die dag van vandaag worstelt. Luister naar die woorden van die Gius en zie dan waarom niet slechts jouw aangezicht zal beginnen stralen, maar dat ook jouw leven, hoe langer hoe meer, die luister en glorie van die Heere zal beginnen vertonen. En onthoud dat hij ook zijn geest stuurt om ons aan elkaar te verbinden. Hoe zal die ellendige Satan, wat door hem overwin is, dan nog ooit die kans kan krijgen om ons levens te verzuren? En hoe kan ooit die Heer Jezus straal van die glorie en luister van zijn Vader, zonder dat dit ook op ons leven zal afstralen? Want ons is door die Geest nader aan die Here als dat Mozes dit ooit was. Is dit pep talk? Is dit die alom gebruikte mantra? Yes, we can. Ja, ons kan. Nee, dit is niet. Want die Geest van de Heer Jezus verbindt ons met hem. Ons bestijgt niet eerst een berg en komt dan terug met een stralende aangezicht als gevolg van een korte ontmoeting plus een pep talk niet. Nee, ons is door die Geest verbonden aan hem wat als die groot oorwinnaar een volkomen goddelijke luister bezet. En hij zei niet, eerst moet jij dit, dan moet jij dat doen. En dan ontvang jij deel van mijn luister en glorie niet. Nee, hij schenkt ons zijn Geest en laat ons zien dat die wet reeds lang al vervuld is. Die leeuwen is reeds verdiend. Voor die luister en glorie is reeds betaald. Zien dit raak, broers en zusters, en maak jullie handen op. Laat alles los wat die handen voorheen vastgehouden heeft. En ontvang een leven van liefde voor God. Liefde voor die naaste, precies zoals omschrijf in die wet. Zodat ons mag deel wordt van een wonderbaarlijke schepping van God. Volkomen ingericht, volgens die bouwplan afgetekend in die wet. En ons mag zo wordt, als ons slechts naar Christus kijkt. Maar dan kijkt ons niet naar Christus als een wat ons niet kent. Maar ons kijkt naar hem wat ons aan hemzelf verbindt. Het. Heel persoonlijk in die doel. Ons kan om elke dag in die oor kijken. Zo nabij is hij. Ons mag ons koesteren in zijn luister en glorie. Omdat hij voor ons die wet vervult en daarmee ons zonde en dood overwin het. Dit alles heeft hij nou reeds. Dit alles houdt hij nou reeds aan ons voor. Heel letterlijk. En ik mag reeds aan jullie verkondigen. Als jullie jullie oor door hem laat opmaken. Dan mag jullie deel in die luister en glorie van hem. Wat die zonde, die duivel en die dood verpletterend overwin het. Met slechts één doel. Om voor allemaal zichtbaar te maken hoe groot en vol liefde God is. Zo groot dat zelfs u en ik veranderd zal worden naar die beeld van Christus. Ware kinders van God. Geschept vanuit Gods grootse en heerlijke liefde. Amen.